gemeente, we worden verzocht te zingen van Psalm 60 en daarvan het 7e vers. Geef gij ons hulp in tegenheen, bij u is raad, bij u alleen. Het is vruchtloos waar men zich mee vleit, want mensenheil is ijdelheid. Wij zullen dappere heldendaan in God verrichten, hoe het moog gaan, hij, die van ons wordt aangebeden, zal onze weerpartij vertreden. Zingen we met elkaar Psalm 60 en daarvan het 7e vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u worden gelezen de handelingen der heilige apostelen naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 5e hoofdstuk, de verzen 34 tot en met 42. Vooraf stellen we ons onder de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wij lezen Handelingen 5 vanaf vers 34 tot en met het einde. Maar een zeker fariseer stond op in de raad, met name Gamaliel, een leraar der wet, in waarde gehouden bij al het volk, en gebood dat men de apostelen een weinig zou doen buitenstaan. En hij zeide tot hem: Gij Israëlitische mannen, ziet voor u wat gij doen zult aangaande deze mensen. Want voor deze dagen stond Teudas op, zeggende dat hij wat was, er dien een getal van omtrent 400 mannen aanhing, welke is omgebracht, en alle die hem gehoor gaven, zijn verstrooid en tot niet geworden. Na hem stond op Judas de Galileer, in de dagen der beschrijving, en maakte veel volk afvallig achter zich, en deze is ook vergaan, en alle die hem gehoor gaven, zijn verstrooid geworden. En nu zeg ik u lieden, houd af van deze mensen en laat hen gaan, want indien deze raad of dit werk uit mensen is, zo zal het gebroken worden. Maar indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken, opdat gij niet misschien bevonden wordt ook tegen God te strijden. En zij gaven hem gehoor. En als ze de apostelen tot zich geroepen hadden, geeselden zij hem en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de naam van Jezus en lieten hen gaan. Zij dan gingen heen van het aangezicht des raads, verblijd zijnde dat ze waren waardig geacht geweest om zijn naams wil smaadheid te lijden. En zij hielden niet op alle dag in de tempel en bij de huizen te leren en Jezus Christus te verkondigen.
Laten we samen zingen uit Psalm 118. En daarvan het derde en het vierde vers. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. De Heer verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. De Heer zal mij getrouw behoen. Daar God mijn schild en hulp wil wezen, wat zal een nietig mens mij doen? Psalm 118, het derde en het vierde vers. En ondertussen zal er gecollecteerd worden. De derde rondgang is een extra collecte bestemd voor de kerk. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen.
Thank you.
Het woord van onze overdenking vindt u in Handelingen 5, vers 38 en 39, waar Gods woord en onze tekst aldus luidt. En nu zeg ik u lieden, houd af van deze mensen en laat hen gaan. Want indien deze raad of dit werk uit mensen is, zo zal het gebroken worden. Maar indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken, opdat gij niet misschien bevonden wordt ook tegen God te strijden. U vindt in deze tekstwoorden de raad van Gamaliel. Deze raad behelst ten eerste een zwijgend nazien. Ten tweede een ernstig onderzoek. Ten derde een grote waarschuwing. En ten vierde een betekenisvolle vertroosting. Dus de raad van Gamaliel. Deze raad behelst een zwijgend nazien, een ernstig onderzoek, een grote waarschuwing en een betekenisvolle vertroosting. Mijne hoorders, wat was de werking van de Heilige Geest in de eerste christengemeente krachtig en helder? Het was niet alleen dat de discipelen waren vervuld, maar ook het woord dat door hen gesproken werd, werd krachtig verheerlijkt in de harten van zondaren en zondaressen. Want al mogen Gods knechten dat woord uitdragen, de toepassing daarvan is geen mensenwerk. Dat blijft te alle tijden het werk van de Heilige Geest. Vandaar komt de dichter op Psalm 51 zo bijzonder te bidden om de werking van de Heilige Geest. En in genagaat, wat was dan in die eerste christengemeente de gemeenschap der heiligen levend? De gemeenschap der heiligen bestond niet alleen in innerlijke kracht, maar die openbaarde zich ook met daden naar buiten. Want die mensen verkochten hun goederen, terwijl ze de opbrengst legden aan de voeten der apostelen, welke uitdeelden daar waar nodig was. Hieruit blijkt duidelijk dat de gemeenschap der heiligen een tweeledig karakter draagt. Het betreft niet alleen de zielsnoden, de zielsgemeenschap, maar het gaat ook over het dragen van elkanders noden en in het vervullen van elkanders lasten. Dat moet ge ook zien als een vrucht van de werking van de Heilige Geest, dat ge daarmee niet in de mens eindigt, maar dat God daarvan alleen de eer en de dankzegging ontvangt. Maar ook in die gemeente wilde men dat werk van de Heilige Geest nabootsen. U vindt dat in ons teksthoofdstuk in het begin, waar gesproken wordt van Ananias en Safira. Die mensen wilden het werk van de Heilige Geest nadoen, want in hetgeen zij deden lag een grote nevenbedoeling. Zij beoogden de verheerlijking Gods niet, maar het was hun om eigen eer en om eigen waarde te doen. En al was dat schijnbaar voor de ogen van mensen bedekt, de Heere maakt het aan de apostelen openbaar. En wanneer daar Ananias staat met zijn gave voor de apostelen, daarmede betuigende dat het alles was wat hij voor die akker gekregen had, dan wilde Ananias hier nabootsen hetgeen vrucht was van de werking van de Heilige Geest. Daar echter was bij hem geen sprake van. Er zat in zijn werk geen greintje dat vrucht was van de werking van de Heilige Geest. Alles wat hij deed was eigen bedoeling. En toen sprak God krachtig. Op hetzelfde ogenblik kwam hij daar te sterven en werd hij gedagvaard voor de rechter van hemel en aarde. Want, zoals de apostel zeide, hij had de mensen niet gelogen, maar hij had goden gelogen. Dat nabootsen van het werk van Gods geest werd hier op heterdaad gestraft. God zelf kwam hier tussen beiden om te betonen dat het hier niet gold een werk van hem, maar een werk van Ananias zelf. Ook toen zijn vrouw kwam, werd haar door middel van het onderhoud dat de apostelen met haar hielden, nog de gelegenheid gegeven de waarheid te bekennen. Maar ook zij werd gedreven door diezelfde onheilige geest. Ook zij gaf hetzelfde getuigenis wat haar man gegeven had. En wat zal dat geweest zijn toen de apostel getuigde dat de voeten die haar man hadden weggedragen, ook haar zouden wegdragen. Samen werden ze als in één ogenblik gedagvaard voor de alwetende God. Wat is er toch noodzakelijk dat in het leven van een ieder een gedurig onderzoek plaatsgrijpt. Want God alleen is de kenner der harten en Hij is de proever der nieren. Want wanneer wij dat werk van de Heilige Geest willen nabootsen, al is het dan ook onder nog zulke godsdienstige vormen, dan is er één die harten kent en nieren proeft. Want het gaat toch maar om waarheid in het binnenste. Wat ging daarvan een sprake uit in Jeruzalem? Wat een machtige indruk zou het verwekt hebben toen zulk een tijding gehoord werd. Wat gaf God een majesteit op de ambtelijke bediening van zijn knechten. Wat hebben ze het voorrecht gehad om onder de zegen van de Almachtige dat rijke evangelie te verkondigen. Inhoudende dat er een weg ontsloten was voor een alles verbeurd hebbende zondaar of zondares om met God verzoend te worden. En onder de rijke bedouwing van de Heilige Geest werden er velen toegebracht tot de gemeente die zal zalig worden. Och, mochten we toch in deze donkere en kommervolle dagen innerlijke behoefte omdragen om die werking van de Heilige Geest. Hoe menigmaal moeten tegenwoordig Gods knechten wel klagen. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Maar laten we elkander ook mogen waarschuwen voor al dat huichelachtige als de mens zichzelf bedoelt, in plaats dat hij beoogt de verheerlijking Gods. Maar mijn hoorders, als God werkt, zit de duivel ook niet stil. Dat blijkt wel uit het verband van onze tekst. Want hoe meer er werden toegebracht tot die gemeente, hoe heviger de vijandschap en de haat zich ging openbaren. Immers, die monden moesten gestopt worden van die brengers van dat heil, van die predikers van Jezus van Nazareth, die het openlijk kwamen te betuigen dat hij gestorven is om onze zonden, maar ook dat hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking en dat alle gronden die zich openbaarden buiten de bediening van Gods geest niet houdbaar zijn voor de eeuwigheid. De Joden daarentegen riepen, wij zijn Abrahams zaad en hebben nog nooit iemand gediend. Immers de prediking van de apostelen deed de fundamenten van hun verwachting schudden, gelijk wel eerder prediking van Johannes de Doper. Brengt dan vruchten voort ter bekering waardig, want met alle uiterlijkheden zullen we toch eeuwig omkomen. Alleen met het werk van de waarachtige bekering, het werk Gods in ons, met minder zullen we het toch niet kunnen doen. Vandaar dat als vrucht van die vijandschap de apostelen gegrepen werden en als de grootste booswichten in de gevangenis werden opgesloten. Wat is de strijd die door Gods kerk alle eeuwen doorgestreden is, hevig geweest. Die strijd is ingeluid in het paradijs waar God gezegd heeft, ik zal vijandschap zetten tussen het vrouwenzaad en tussen het slangenzaad. Die strijd kunnen we terugvinden in alle rollen der eeuwen. En diezelfde strijd wordt nog gevoerd en die zal blijven tot aan het eind van deze wereld. Maar wat een weldaad was het voor de apostelen dat de Heere er ook was. En of we dan vrij zijn, of dat we in de gevangenis zitten, dan maakt God het met zichzelf goed. O, wat is dat een voorrecht voor Gods arme volk, dat die God nergens in of uit te sluiten is, en dat hij het met zichzelf goed maakt. Als wij maar gaan in zijn weg, als wij maar niet wandelen in eigen gekozen wegen, want dan zou hij gewisselijk zijn aangezicht verbergen. Maar als we in zijn weg zijn, dan zal hij het te alle tijden betonen. Ook al zitten we in de gevangenis, ik ben met u lieden. al de dagen uws levens. Is dat niet de troost voor Gods arme volk? Wat kunnen de moeilijkheden groot zijn en de omstandigheden bezwarend? Zelfs zo erg kan het zijn dat ze er met anderen niet over kunnen en durven praten. Maar als ze de Heere mogen ontmoeten, dan vallen alle bezwaren weg. Hij staat er toch boven. Ziet u dat ook eens in ons tekstwoord? O, dat we toch eens rijkere en hogere gedachten van die God mochten hebben. Wat denken we daar dikwijls nietig over? Wat zitten we dikwijls bij de pakken neer? Alsof zijn hand verkort is, dat hij niet meer helpen kan. En zijn oren zwaar is, dat hij niet meer hoort. Maar hier hebt u het bewijs, hoe ook de gevangenis gesloten is, God staat erboven. Och, dat we toch meer naar boven mochten zien. Want God staat toch boven de omstandigheden. Hoe menigmaal heeft God dat al niet betoond in de ervaring van zijn kinderen. Daar hebben hun woningen van mogen gewagen, van hulp en heil hun aangebracht. Want inderdaad, de apostelen hebben zichzelf niet kunnen vrijmaken. Ze zaten wapenloos en krachteloos in de gevangenis. Maar de grote doorbreker, die is voor hun aangezichten heen gegaan en die heeft hen uitgeleid, wat menselijkerwijs onmogelijk was. Volk des Heren, laat maar gedurig in uw en mijn ziel mogen leven. Wat bij de mens onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. De apostelen hadden van hun zender de boodschap gekregen om niet te gaan vluchten, maar om in de tempel te gaan en het evangelie van zaligheid openlijk te prediken. Ze stonden toch voor 's Heren rekening. Maar wat een gewaarwording is dat geweest voor dat Sanhedrin dat de raad had gehouden en dat de apostelen liet ontbieden op hun vergadering. In mijn gedachten zie ik de apostelen staan voor dat Joodse Sanhedrin, waaronder velen van de Sadduceeën waren, die van de opstanding niet wilden weten en waar het allemaal grote vijanden waren van het kruisevangelie van Christus. Aan die bloedtheologie hechten ze geen waarde. Ze wilden nu eens laten zien hoe zij daarboven stonden. Wat werden die apostelen des Heren toch voor zware posten gezet? Want het waren toch ook maar mensen van gelijke beweging als alle anderen. Maar dit is zo'n voorrecht dat ze in Gods weg waren. Want dan geeft God kracht en sterkte. Vooral wanneer het gaat over zijn zaak. En als het gaat om zijn woord. Ja, bovenal als het gaat om zijn eer. Want die stond toch hier op het spel. En al is het dat het Sanhedrin de apostelen gaat betuigen dat ze zijn woord niet meer mogen spreken, dat ze van dat heil moesten zwijgen, dan heeft Petrus een antwoord mogen geven dat men Goden meer gehoorzaam moet zijn dan de mensen. En dan mag hij daar verklaren wat Christus gedaan heeft voor verloren schepselen. Een evangelieprediking heeft hij mogen houden in de tegenwoordigheid van het Joodse Sanhedrin. En wat gebeurde er toen? Iets wonderlijks. En dat brengt ons tot ons tekstwoord. Want in die vergadering was ook Gamaliel tegenwoordig. Hij was een vermaard schriftgeleerde. En wij kennen hem enige mate omdat hij de leermeester is geweest van Saulus van Tarsus, die aan zijn voeten onderwijs ontvangen had. Geen onderwijs in de heilige Godgeleerdheid. Geen onderwijs had hij gegeven in het stuk der ellende en evenmin in het stuk der verlossing of in dat van de dankbaarheid. Hij had onderwijs gegeven in de Joodse godsdienst, hier een weinig en daar een weinig. En om als een farisee te gaan leven, die Gamaliel doet zich hier kennen als iemand die de historie kent. En daarbij komt dat hij een vermaard man was die achting had onder het volk. Over de persoon van Gamaliel zijn de verklaarders zeer verschillend. Er zijn er die menen grond te hebben dat hij later nog tot het christendom is overgekomen en dat hij later nog door een van de apostelen gedoopt is. Maar daar is echter geen enkel geldig bewijs voor aan te voeren. wel van het tegenovergestelde, namelijk dat hij zich van zijn leven lang geopenbaard heeft als een vijand van het kruis van Christus. En toch vinden we in dit ogenblik gelegenheid om te luisteren naar de raad van deze Gamaliel. Wat zijn Gods wegen toch wonderlijk. Denk aan Biljam, die gehuurd werd om het volk des Heren te gaan vloeken. Hoe graag hij dit gedaan had. God liet het hem niet toe. Er liep schoon water door een vuile goot. Want in plaats dat hij dat volk kon vloeken, heeft hij een rijke profetie gesproken, waaraan hij echter zelf niet de minste behoefte had. Want openlijk heeft hij het betuigd. Er zou een ster voortkomen uit Jacob, en die zal de landpalen der Moabieten verslaan. Die man heeft daar nog een Christusprediking gedaan. En nu moet u hier eens zien. Gamaliel zegt dan, laten die apostelen eens even naar buiten gaan. Ik heb iets aparts met u te behandelen. En als zij buiten stonden, opende hij zijn mond. Dan gaat hij iets uit de historie vertellen. U kunt dat lezen in het 36e vers van ons teksthoofdstuk. Want voor deze dagen stond Tuidas op, zeggende dat hij wat was, die een getal van omtrent 400 mannen aanhing, welke is omgebracht en allen die hem gehoor gaven zijn verstrooid geworden. Daar ging het dus om een man die gezegd had dat hij wat was. Op zichzelf is dat al heel lelijk als een mens gaat zeggen dat hij wat is. Want wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? Ja, wat zou die mens wel van zichzelf gezegd hebben? De verklaarders gaan er over het algemeen mee akkoord dat hij gezegd heeft dat hij de Christus was. Maar, zegt dit raadslid, ga eens na hoe het afgelopen is. Ten slotte is hij zelf omgebracht en zijn volgelingen verstrooid geworden. Het is allemaal op niets uitgelopen. Een tweede voorbeeld had hij aan. Hij gaat vertellen van Judas de Galileër die tijdens de beschrijving uit Lucas 2 getracht had zichzelf op de voorgrond te schuiven, omdat hij protesteren ging om geen belasting te betalen aan de Romeinen. Maar ook met die man is het ongelukkig uitgekomen. Voor een ogenblik scheen dat nog wel wat te zijn en te worden. Maar als u het nakeek, dan liep het op niets uit. Daar nu wil Gamaliel lering uithalen. Ook deze predikers praten over Jezus van Nazareth. Maar Jezus is gekruisigd. En nu mogen deze mensen daar nog een ogenblik over napraten. Kijk het maar eens na. Ik zou u raden, wees voorzichtig met deze mensen. Niet dat hij het heil van deze mensen beoogde. Dat in geen geval. Maar hij was bang voor zijn eigen leven. Want u moet niet denken dat het was uit liefde voor die mensen. Integendeel. En vandaar geeft hij het Sanhedrin die raad. Gelijk in onze eerste hoofdgedachte naar voren komt. Een zwijgend nazien. Gamaliel raadt aan dat men zich niet te druk zou maken over die mensen. Kijk het maar eens na, wil hij als het ware zeggen. Dan zal het zijn eigen dood wel sterven. Het zal wel op niets uitlopen. En wanneer wij nu overhaast handelen gaan, dan kunnen de gevolgen wel zo zijn dat we het weten zullen. Dus uit eigen liefde gaf Gamaliel deze raad. In de tekst staat, en nu zeg ik u lieden, houd af van deze mensen, want indien deze raad uit mensen is, zo zal het gebroken worden. Maar indien het uit God is, zo kunt gij het niet breken, opdat gij niet misschien gevonden wordt ook tegen God te strijden. Daar nu was hij toch wel een beetje benauwd voor. Daarom geeft hij de raad om die mensen zwijgend na te zien. Het komt ons voor dat dit een raad is die voor alle tijden betekenis heeft. Want wordt het niet openbaar dat als een mens gaat zeggen dat hij wat is, en als hij gaat trachten mensen achter zich te krijgen, tot verheerlijking van zijn eigen persoon, dan doet zo'n mens een werk dat God niet kan dulden. Vooral als dat gaat op een godsdienstige manier. Want dan zoeken wij niet de eer van God, maar dan zoeken wij de eer van onszelf. Als u alle dingen eens zwijgend naziet, Dan kunt u van afkijken veel leren. En laten we voorzichtig zijn met het vellen van een oordeel. Maar laten die raad van Gamaliel, afgezien dan van het feit wie hij was, door ons ter harte worden genomen. Want dit leidt mij tot mijn tweede gedachte, waarbij we met u gaan spreken over een ernstig onderzoek. Mijn hoorders, het gaat hier over twee dingen. Is iets uit de mens, het zal verbroken worden. Gebeurt dat vandaag niet, dan geschiet dat morgen wel. Maar is het uit God? Welke middelen er dan ook gebruikt worden, dat kan niet verbroken worden. Het gaat dus over twee zaken. Is het uit de mens of is het uit God? Is het niet noodzakelijk dat we daarmee tot onszelf inkeren? Dat we nu niet eens over een ander praten, maar dat we onszelf eens openleggen voor het heilig oog des Heren? Immers, wij gaan allen naar een eeuwigheid. Het is met praten niet goed te maken. Als u de schrift nagaat, wat is er dan menigmaal uitgekomen, hoe ver het werk van de mens kan gaan. Laat ons daartoe enige voorbeelden opnoemen. Denk aan Kaïn. Ook hij ging offeren. Maar wat beoogde hij? Lag er niet een machtig onderscheid tussen het offeren van zijn broeder en het offeren van hem? Oppervlakkig bekeken was er tussen die beiden geen onderscheid, maar het zat dieper. Het ene dat was uit de mens en het andere dat was uit God. Denk aan Saul. Van hem staat geschreven dat hij onder de profeten was. Maar ga eens zien waar het op uitgelopen is, wat het einde geweest is. Bleek het niet dat het niet uit God was, maar dat het uit de mens was? Denk eens aan Orpa, hoe ver zij meegegaan was. Was het niet tot aan de grenzen van het land? En bij de eerste beproeving heeft ze stand gehouden, maar toen ze hoorde dat er geen vleeselijk voordeel te behalen was, is het openbaar gekomen dat het niet uit God was, maar dat het uit de mens was. Als u dan hoort wat Rut sprak toen haar schoonzuster wegging, uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar gij zult heen gaan, daar zal ik heen gaan. En waar gij zult sterven, daar zal ik bij u blijven. Daar op de grens kwam openbaar wat uit God was en wat uit de mens was. Denk eens aan Judas. Wat had hij niet een vooraanstaande plaats in de rij van de discipelen weten te verkrijgen? Hij was de drager van de beurs, de verzorger van de armen. Maar wat is het niet openbaar geworden, dat het niet uit God was, maar dat het uit zichzelf was. Als hij in de dadelijke nabijheid van de Heere Jezus aanzat in de paastafel, in dezelfde schotel doopte, wie had er dan ooit gedacht dat hij als een huichelaar openbaar zou worden? Als hij aanmerking maakte op het gedrag van Maria tijdens de zalving, dan waren ze het allemaal met Judas eens. En toch was het niet uit God, maar was het uit de mens. En is het niet bewezen toen hij met een Judaskus Jezus ging verraden? En laten we tenslotte nog het voorbeeld mogen aanhalen van Demas. Hij is Paulus' reisgenoot geweest. Maar let er eens op wat het eind is geweest. De tegenwoordige wereld heeft hij weer lief gekregen. O, let er toch eens op hoe ver het kan gaan, terwijl het toch blijkt dat het niet uit God is, maar uit de mens. Het is daarom zo noodzakelijk dat we daarop de klemtoon laten vallen. Immers, we zijn van nature zo geneigd om alles maar in rust te houden. Het zal nog wel wat meevallen. We grijpen ons zo vaak vast aan een strohalm. Maar alles wat niet uit God is, wat uit de mens is, dat heeft een kenmerk. En vraagt u naar dat kenmerk, dan noem ik u in de eerste plaats het missen van de waarachtige vernieuwing. Dat miste Kaïn, dat miste Saul, dat miste Orpa, dat miste Judas en dat miste Demas. Van die vernieuwing wordt toch gesproken in Efeze 2. Want u heeft hij medelevend gemaakt dat ge dood waart door de misdaden en door de zonde. Denk er toch aan, er moet een godsbegin in het leven van een mens plaats hebben. En wanneer dat niet het geval is, gaan we bouwen op de oude grondslag, waarmee we voor eeuwig zullen omkomen. En al denken we dan wat van onszelf, of al zeggen dan de mensen dat we wat zijn, ja, al zouden we bewierookt worden door wie dan ook, het komt er maar op aan of het uit God is. Daarop kan in deze droeve tijden nooit de nadruk te veel gelegd worden. En meelopen met mensen die zeggen dat ze wat zijn, kan ons toch niet redden. Denk daarom aan de raad van Gamaliel die zegt, kijkt het eens zwijgend na. Onze ouden hebben wel gezegd, laat het eens overzomeren en laat het eens overwinteren. Maar trek er eens lering uit, want het gaat toch maar over één zaak. Is het uit God of is het uit de mens? Want als het uit de mens is, dan missen we de vernieuwing. Maar weet u wat we dan ook missen? De waarachtige vreze Gods. Want dat is een hemelse plant die de Heilige Geest in het hart van het wedergeboren volk komt te planten. Iemand kan wetenschappen hebben, maar die zullen teniet gedaan worden. Alleen de vreze Gods blijft bestaan, omdat daarin de liefde Gods is. En die vergaat nimmer meer. En dat missen degene waarin alleen een werk van de mens is. Want zo'n mens leert nooit zijn ellende kennen. Al mag hij er dan over praten, historieel en dogmatisch, maar hij heeft nooit met de tollenaar op zijn borst leren kloppen. Het is zo'n groot verschil of men erover praat of dat men eruit spreekt. Ook het verstand kan het verbrengen, want dan wijzen we weer op Judas. En toch is het een werk uit de mens. En waar een werk uit de mens is, die zullen nooit geen behoefte aan Christus kennen. Die zoeken rust in hetgeen ze zelf doen. Dat zien we ook in de dwaze maagden. Die klopten op de deur en die meenden dat die deur open zou gaan op grond van hetgeen zij gedaan hadden. Maar nooit hebben ze behoefte gehad aan het werk van Christus. Maar dit is het allerergste. Men heeft nooit behoefte gehad aan de eer van God. Maar alles gaat tot zelfverheerlijking. Want een mens zoekt van nature alleen zichzelf. Totdat het openbaar komt. Totdat God het openbaar maakt. Soms onder aangrijpende omstandigheden. Want wat is Gods kerk al menigmaal geschud door mensen die als pilaren werden geacht, die beschouwd werden als bouwers van Gods kerk en als leidslieden van Gods kinderen, terwijl ze soms droevig aan hun einde kwamen, dat God kwam te spreken en dat het openbaar werd dat het geen werk uit God was, maar een werk uit de mensen. Daarom nogmaals, is het niet dringend nodig dat we daarop de volle nadruk laten vallen? Is het uit God of is het uit de mens? Want hier in het tekstwoord wordt het gezegd, al is het dan uit de mond van Gamaliel, wat u doet of zegt, al is het dan wat u doet of laat, als het uit de mens is, het zal verbroken worden. Maar als het uit God is, dan is het geheel anders. Dan is het niet de mens met God, maar is God met de mens begonnen. Immers, na de zondeval is er van de zijde van het schepsel geen mogelijkheid om tot God op te klimmen. Hij kan niet en hij wil niet. Maar nu het eeuwige wonder van genade, dat God op de mens neerziet. Die eeuwige liefde Gods, die haar grondslag vindt in de stille eeuwigheid, waar gehandeld geworden is over dat volk tussen de vader en tussen de zoon. En dat de zoon de eisen des vaders heeft ingewilligd. En dat hij zichzelf zou overgeven als een rantsoen voor hun zonden. En als alle wegen van de zijde van het schepsel waren afgesneden, dat hij zichzelf gegeven heeft, opdat hij de weg, de waarheid in het leven zou zijn. O, die liefde des vaders, die verlossing des zoons, en die bediening van Gods geest, hoe wordt het werk van een drie-enig God niet verheerlijkt in het trekken en in het wekken van verloren zondaren en zondaressen, als de mens geplaatst wordt in de diepte van zijn geestelijke ellende, dan komt God eraan te pas. Asaf mocht betuigen, gij hebt mijn rechterhand gevat. Hoe nodig is het dat u dat onderzoekt? Laat dat toch een zaak van overweging in uw leven zijn, of u daar iets van kent. Want waar de Heere gaat werken, daar wordt de vernieuwende genade in het leven verheerlijkt. Daar vindt een staatsverwisseling plaats. Daar worden we eens anderen, namelijk de Heer Jezus Christus. Daar worden we afgesneden van Adam en ingeplant in de Heer Jezus door de Heilige Geest, die als kinderleider dat volk komt te leiden, te leren en te onderwijzen. Als het werk uit God is, dan zal de Heilige Geest in ons leven ontdekkend en ontblotend werken. Daar krijgt dat volk als schuldbrief thuis. Maar in de ontdekking van de schuld krijgen ze evangelische verontmoediging. Ze vallen God toe. Judas, het werk uit de mens, die viel van Christus af. Achterover. Maar dat arme volk van God, die krijgt God toe te vallen in de aanvaarding van de schuld, dat ze zijn straffen dubbelwaardig zijn en dat ze alle rechten hebben verspeeld. Ja, ze krijgen het als met haar eigen bloed te ondertekenen dat ze de eeuwige straffen waardig zijn. Maar onder dat alles ligt er een betrekking op dat goddelijke wezen en zullen ze het met de catechismus moeten betuigen. Want alhoewel ik tijdelijk en eeuwige straffen heb verdiend, is er nog een middel, is er nog een weg, want dat volk kan God niet missen. Er is een breken met de zonde in hun leven geschied. Er is een keus gevallen, een onvoorwaardelijk overgeven des harten aan de Heere. En dat gaat er nooit meer uit. Dat zal nooit of te nimmer vernietigd worden, omdat het niet een vrucht is van eigen akker, maar omdat het een werk van God is, dat in de ziel van dat volk verheerlijkt werd. En als ze dan eens mogen ervaren, al is het door de traliën van het woord, dat de weg eens mag geopend worden, dat het nog kan, dat ze nog met God verzoend kunnen worden, zonder krenking van zijn deugden, wat wordt er dan een betrekking gewerkt op die dierbare Jezus, om in hem gevonden te mogen worden. O, dan heeft de bruidskerk ervan uitgeroepen, hij is blank en rood, hij draagt de banier boven 10.000. En dan zal dat volk toch nimmer kunnen rusten, evenmin als de duif van Noach buiten de ark, voor en al eer ze in Christus geboren zijn. Niet door hun gerechtigheid, o nee, maar door zijn gerechtigheid, dat God nu aan zijn eer gekomen is, niet door hun, want dat kan niet meer, maar door die dierbare Heer Jezus Christus. En dan is dat feitelijk het leven van Gods volk, om in de gunst en in de gemeenschap met die God te leven. En weet u wat dan het kenmerk is? Die mensen die worden niet wat, integendeel, dat worden kleine mensen. Daar moet u maar op letten. Als een schip met zand geladen wordt, dan zinkt dat schip met elke zak die in het schip geladen wordt dieper. Daartegenover, als u een luchtballon neemt, hoe meer lucht daarin gepompt wordt, des te hoger stijgt die ballon, totdat ze eindelijk uit elkaar barst. Denk erom dat de waarheid bevestigd wordt. Ik heb mij doen overblijven een arm en ellendig volk. En al mogen ze dan nog zulke oefeningen ontvangen in het genadeleven, als op hun dagelijkse afmakingen leren letten, dan blijven het bekommerde mensen die het zullen leren hoe ouder, hoe nauwer. En dat het nog een eeuwig wonder zal wezen als er van hun nog wat terechtkomt. Daar hebt u het machtige onderscheid tussen het werk uit God en tussen het werk uit de mens. Nee, wij zijn geen hartekennis, maar de schrift leert ons kenmerken. En dan moet u hier altijd maar op letten wat Petrus geschreven heeft. Zijt met ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. U moet maar op de vruchten letten. Kijk niet naar hoge woorden, want er komt soms wat uit die mond, zaken die in het hart nimmer beleefd zijn. Maar als dat kleed van ootmoed ons dekt, dan worden we niet groot, dan trachten we de mensen niet achter onze persoon te krijgen. Maar dan doen we gelijk Johannes de Doper, die wees de mensen niet op zijn persoon, integendeel, die wees op het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt. En is dat ook het werk niet van de dienaren des woords, dat God hun een tegengift geeft, om niet wat te worden, opdat ze de mensen van hun persoon zullen afvoeren en wijzen op het Lam Gods? Want denkt u erom, we kunnen niet met een dominee naar de hemel, ook al grijpen we de slippen van zijn kleed. Mensen, het kan niet. Onderzoekt u toch in elke weg en denkt aan die raad van Gamaliel, die in de eerste plaats raadt, een zwijgend nazien en in de tweede plaats een ernstig onderzoek, maar die ook in de derde plaats geeft een grote waarschuwing. Gamaliel zegt, als het een werk uit God is, dan zou het niet verbroken kunnen worden. Alle aanslagen op het werk Gods zijn vruchteloos. We zouden haast zeggen, die moeten medewerken ten goede, namelijk diegene die God naar zijn voornemen geroepen heeft. Dat valt voor het vlees en bloed niet mee. Denk aan de weg die de apostelen hebben moeten bewandelen. In de gevangenis, voor het Sanhedrin, er werd geen middel onbeproefd gelaten om, ware het mogelijk, het werk van God te vernietigen. Echter, let eens op de raad van Gamaliel. Die raad toch, als het een werk van God is, verzet u er dan niet tegen, want dan krijgt u het met die God te doen. Dat zei hij wel niet uit de vreze Gods, maar hij was benauwd voor de gevolgen. Opmerkelijk is het echter dat deze waarschuwing te alle tijden noodzakelijk is. We zeggen zo gauw wat met onze mond. We zijn zo spoedig geneigd om te veroordelen en te verdoemen. Maar zou het niet veel beter zijn als we de zaken meer in Gods handen overgaven? En dat we nimmer strijd gingen voeren voor een mens? Gamaliel haalt voorbeelden uit de historie aan. En we geloven dat een elk die geen onbekende is in het kerkelijk Jeruzalem ook wel voorbeelden kent. Waar wij verwachting van koesteren, dat is veelal van hen die zeggen dat ze wat zijn. En waar soms de Heere werkt, daar hebben wij geen erg in. Denk eens aan Hanna. De Heere werkte in haar, maar ze werd door Eli beschouwd alsof ze dronken was. Laten we u daarom tot voorzichtigheid mogen manen, zowel in het een als in het ander. Laten we geen propaganda maken voor personen. Denk toch aan de raad van Gamaliel. Als het uit de mens is, hoe dat ook getracht wordt, het in stand te houden, het kan niet. Net zo min een baksteen drijven kan, zo het mensenwerk stand kunnen houden. En al wat door de mens en van de mens is, evenmin. Laten we u deze waarschuwing mogen geven, ook in de omstandigheden en de tijd waarin we leven. Laat het ons toch tot een persoonlijk onderzoek leiden, want we gaan persoonlijk naar de eeuwigheid. En dan gaat het er maar om wat er inwendig in onze ziel doorleefd is, of God er wat in gewerkt heeft. Daarom, Gamaliel, raadt het Sanhedrin, denk erom, als u de slagen eens thuis krijgt, niet direct uit vreze Gods. Nee, hij keek een weinig verder. Laten we daaruit lessen mogen trekken en laat dit woord ons ook in de ernst van de tijden brengen voor Gods aangezicht. Want dan mogen we in de vierde plaats nog iets zeggen van een betekenisvolle vertroosting. Het werk dat uit God is, kan niet verbroken worden. Ga de ganse geschiedenis vanaf het paradijs maar na. Dan is het wel eens wel een brandende braambos, maar die niet verteert. Wat is er tegen Gods kerk, Gods werk en Gods zaak van alle kanten al niet aangerold? Maar het is niet verbrand. Waarom? Omdat de Heere erin was. Als ge dat ook eens mag zien in het leven van Gods volk. Want ook in hun leven staat in het teken van de machtige worsteling. Komt het water wel eens tot aan de lippen als de gedachten worden vermenigvuldigd. Of het niet uit opvoeding is. Of u niet als een huigelaar zult openbaar komen. Of het u niet gaan zal als een Orpa. Of het u niet gaan zal als een Judas. Maar let daar eens op. Daar hebben die mensen nooit geen last van gehad, omdat het een werk van mensen was. Maar het arme volk van God komt in de schuddingen. Dat leidt tot een ernstig onderzoek. Die leren bidden: Heere, is er dan een schadelijke weg bij mij? Leid me dan op die eeuwige weg. Die mensen leren: graaf maar dieper, mensenkind, en ge zult nog veel meer gruwelen vinden, zodat alle hoop op verzoening de bodem wordt ingeslagen. Ja, dat het van hun kant een onmogelijkheid wordt. Maar in de rijke openbaring van de Heer Jezus Christus, door de werking van de Heilige Geest, krijgt dat volk een hoop op de levende God. En die hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in het hart is uitgestort. Dat werk nu komt in de zeef van de Satan. Maar volk, kijk dan uw weg eens terug. Hebt u geen tijden gehad dat u soms van moedeloosheid zou omkomen, maar dat hij het was die zegt: sta op en eet, want de weg die zou voor u te veel zijn? Ja, dat God het was die zich in u verheerlijkte, zodat u moed en kracht kreeg om op de weg voor te gaan. Wat een beroeringen, wat een schudding hebt u al meegemaakt, waar gelijk een moeder haar kind troost. Wat weet de Heere dat volk dan te vertroosten? Met zulk een troost, die ze voor de hele wereld niet ruilen zouden. En dan leren ze het, als zij dat werk in het leven moesten houden, dan was het voor eeuwig verloren. Maar omdat de Heere gezegd heeft, omdat ik niet word veranderd, daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Die onveranderlijkheid Gods, wat ligt daar een vertroosting in? Het is zoals de Heere sprak tot Abraham: ziet, ik ben uw schild en uw loon zeer groot. Er waren vroeger in het leger schilden waar men helemaal achter kon staan. En zie, dat zegt nu de Heere tot het volk: dat ben ik nu voor u. Uw veiligheid ligt niet in uw bekering en niet in uw beschouwing, maar die ligt in mij. En uw loon is dat ge uit genade zult zalig worden. Daarvan krijgt God alleen de eer. Want al zou het dan aan uw en mijn kant een nauwelijks zalig worden zijn, dan is het toch een zeker zalig worden, omdat het in God vast ligt. Kijk daarvoor het tekstwoord maar na. Als het uit de mens is, het zal verbroken worden, maar als het uit God is, dan is het onverbreekbaar. En ongelukkig diegene die gebruikt wordt in de hand van Satan om zich tegen het Godswerk te gaan verzetten. Met zulke mensen kunt u medelijden hebben. Maar laat die raad van Gamaliel door u en mij in de praktijk worden gebracht. Dat zwijgend nazien, daar kunnen u en ik nog veel van leren. Maar ook dat ge aan de ene kant ziet het mensenwerk, dat geen stand houdt, maar ook aan de andere kant dat Godswerk, dat openbaar komt in de waarachtige bevinding van Gods volk, dat dit onverbreekbaar is. Mij dunkt, als we daarop zien, dan mogen we wel met elkaar zingen uit Psalm 68, vers 17. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom, uit uw verheven heiligdom, aanbiddelijk opperwezen. Het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Looft God, elk moet hem vrezen. Psalm 68 en daarvan het 17e vers. Het Sanhedrin heeft de discipelen nog wel even gegeeseld. Daaraan wilden ze hun harten nog wel even ophalen. Maar wat ze beoogden om hen te doden, dat heeft geen doorgang kunnen vinden. En als je dan leest in het laatste gedeelte van ons hoofdstuk, dan hebben de discipelen het nog een voorrecht geacht om voor de naam des Heren smaadheid te mogen lijden. Dan kregen ze voor de geeseling nog dank u te zeggen. En hebben ze kracht gekregen om voort te gaan op de weg waarop hun de Heere gezet had. Ze hadden er geen spijt van. Oh nee, want door al de geestelingen was de liefde Gods uit het hart niet uitgegezeld kunnen worden. Nee, als het loondienaren geweest waren, dan hadden ze zulke meester wel de dienst opgezegd. Maar Gode zij dank, het waren geen loondienaren, want uit kracht van innerlijke vereniging hadden ze zich door genade overgegeven aan de dienst van God. We mogen met een enkel woord wel gaan eindigen. Neemt u dat eens mee naar huis. Laat dit de moeite waard zijn dat u dat in de binnenkamer mag brengen. Want ik heb u voorbeelden opgenoemd uit de schrift, hoe ver het gaan kan met mensenwerk. Vooral in onze dagen, wat is men veel geneigd op hetgeen wij doen, onze hoop voor de eeuwigheid te bouwen. Daarom onderzoekt u nauw, ja zeer nauw. Laten we niet zoals velen zeggen, het moet hier komen of daar komen, maar laten we letten hoe het begonnen is. God moet aan het werk gaan. Want dan staat er zo met recht in Zacharia dat die zeven zich hebben verblijd toen ze dat tinnen gewicht zagen in de hand van Zerubabel. Dat was een bewijs dat de Heere aan het werk was. En dan volgt de Heere niet het model zoals u en ik dat willen, maar hij doet het naar zijn eeuwig welbehagen. Want een elk van zijn kinderen krijgt een aparte weg. En dan gaat het er maar om, is de Heere begonnen. En als u dan ziet hoe ver het mensenwerk kan gaan, o, wat zou het een gewaarwording wezen als we met mensenwerk sterven moeten en God moeten ontmoeten. Want het is maar met geen praatje goed te maken. Laten we elkaar dat toch meer op het hart binden. Laten we elkaar eerlijk onder ogen zien en alle mensenverheerlijking opzij zetten. Want we ontmoeten elkaar voor de rechter van hemel en aarde. En daarom zal het noodzakelijk zijn ons vrij te maken van uw bloed. Daarom onderzoekt u ernstig. Is het uit de mens of is het uit God? Wat is het nog gelukkig dat we nog leven en dat we nog zijn in het heden der genade. Uw levensboom is nog niet uitgeroeid, want als die eenmaal valt, daar zal hij eeuwig blijven. Leer daarom de Heere nog te zoeken terwijl hij nog te vinden is. Leer hem nog aan te lopen terwijl hij nog nabij is. Wie weet hoe dicht we bij ons einde zijn. Onze adem wordt slechts afgesneden en we zijn niet meer. Jonge mensen, denk daar ook eens aan. De zuigkracht van de wereld, de zonde en ons eigen hart is zo groot. Denk erom, we zullen God moeten ontmoeten. En als we dan niet meer zullen hebben dan mensenwerk, dat zal te kort en te smal zijn. O, dan de weg te hebben geweten en die niet te hebben bewandeld. Laat toch de wereld spotten wat ze wil. Denk aan de raad van Gamaliel. Hij die zichzelf Christus had genoemd, was op een niet uitgelopen. Zo had Gamaliel het ook gedacht van Jezus de Nazarene. Hij toch immers was gekruisigd. En nu zijn er nog wel enkele die in zijn naam spreken. Maar wacht het maar af. Straks loopt alles toch op niets uit. Wat een voorrecht echter. Als het werk van God nagekeken kan worden. Want door al de rollen der eeuwen heen heeft God zijn werk in het leven gehouden. En dat zal hij doen, ook in de harten van zijn kinderen. En die troost mag ik u, volk van God, meegeven, dat het werk van God onvernietigbaar is. Al moet u dan soms in het donker en in het duister uw weg gaan, ja, al gaan uw gedachten zich zo dikwerf vermenigvuldigen. Gods werk is onverbreekbaar. Als u dan eens terug mag zien hoe de Heer u tot hiertoe gebracht heeft, dan ligt uw hoop niet op mensenwerk, maar dan ligt uw hoop gebouwd op hetgeen de Heere deed. Want de Heere zegt het in Jesaja: ik heb het gedaan en ik zal het nog doen. Ik zal dragen en ik zal redden. Want dan zal ik tot de ouderdom en tot de grijsheid toe dezelfde zijn. Laat dit de sterkte in uw leven zijn. En al is het dan een nauwelijks zalig worden aan uw kant, dan ligt er toch de vastheid dat hij die dat goede werk in u begonnen heeft, dat hij het ook voleinden zal. O, als wij het moesten doen, wat zou er dan van terecht moeten komen? Maar hij zal het doen. En hij zal het doen op de dag van de Heer Jezus Christus. Welaan dan, de Heere bevestigde dan nog zijn woord. En hij stelde het tot een rijke zegen in het midden van u. Amen. De slotzang is uit Psalm 43 en daarvan het vijfde vers. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen, Wat zijt gewoon rustig in uw lot? Berust eens, Heere, welbehagen. Hij doe wel haast uw heilsondagen. Uw hoop herleef naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Zingen we nu Psalm 43, het vijfde vers. Eindigen we nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.